De aanleg van de nieuwe waterweg zwengelde de groei van de Rotterdamse haven aan. Tussen 1870 en 1900 werd het bevolkingsaantal 2,5 keer zo groot, van 121.000 naar 319.000. Dit kwam door de inlijving van Kralingen, Delfshaven en Sjaarloos, maar ook omdat de groeiende haven arbeiders van buiten aantrok. Op de kades werden veel verschillende talen gesproken. Er werkten Duitsers en Denen, maar ook Brabanders en Zeeuwen. Later kwamen daar Chinezen bij, Kaapverdianen, Italianen, Marokkanen en Turken. Werk in de haven, migratie en uitbreiding van de stad gingen hand in hand. Met de komst van de container en verdere mechanisering van de havenarbeid kwam de menselijke factor in de haven in het geding. Toch is de haven ook nu nog een gigantische werkgever. In deze aflevering bekijken we hoe het werk in de haven verandert, hoe werk levens kan veranderen en hoe de uitdijende haven ook de stad een heel ander aanzicht heeft gegeven. Dit jaar vieren we dat 150 jaar geleden de eerste schepen van Rotterdam door de Hoek van Holland naar zee voeren. De nieuwe waterweg zou de regio Rotterdam ongekende welvaart bezorgen. Maar ten koste waarvan? In Geluiden uit de Delta trekken we van Hoek van Holland naar Rotterdam met dwarsstinkende vrachtwagenchauffeurs, kritische kunstenaars en friskijkende hoogleraren. We blikken terug, kijken vooruit en stellen de vraag: hoe ziet de Delta van de toekomst eruit?
Ja, ik vond dat wel prima, weet je wel. Ik ging naar school en later naar de grote school, Spijkenissen met de fiets, Spijkenissenbrug over, 2 jaar. Toen ben ik naar Rotterdam naar school gegaan, midden in het centrum, ja, achter de Coolsingel. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal, dat was helemaal schitterend, joh. Elke dag naar Rotterdam met de metro. Ja, nou, toen was ik 15, was ik denk 14,5 of zo, ging ik op school af. En toen liep ik al hier in die haven, liep ik al. Elk uurtje wat ik over had, ging ik gewoon voor school ging ik hierheen. En dan wist ik dat die vrachtwagens er waren. Ging ik altijd met die mannen gewoon helpen. Zomaar voor niks, weet je. Gewoon, van lieverlee ging je ze natuurlijk een beetje kennen. En dat is een bedrijf overgekocht hier in Schiedam. Die reed eigenlijk altijd in Rotterdam met fruit. En die zei op een gegeven moment van: wil je hier niet gewoon bijrijden worden? Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal werelds. Toen ben ik bijrijden geworden. Toen was ik de hele dag in de haven. Echt de hele dag hier. Heel de dag auto's laaien.
Dit is Albert Pes. Hij komt oorspronkelijk uit Hoogvliet, maar ging in Rotterdam naar school. Nu werkt hij in de logistiek, op kantoor. Maar hij begon dus als bijrijder op de plek waar we elkaar spreken. De Merwehaven, op de grens van Schiedam en Rotterdam.
Oh, hier in die haven, hier waren vroeger allemaal loodsen. Dit was een en al loods zelf, was deze kant, was ook hier links. Tot het eind aan toe. Nou, waar we nou heen lopen, zeg maar, dat is echt gewoon oud. Dat is echt heel oud. Ik was hierin, toen was ik 15 denk of zo, ja, in 80. Toen was het heel levendig hier. In de zomer had je natuurlijk begin van het jaar, het begint nu een beetje de Argentijnse peren kreeg je. En dan kreeg je de appelen en dan kreeg je de silenen. Ja, dat liep zo heel de zomer door en dan kwamen de Canarische tomaten en de komkommers en die kwamen ook gewoon hier. Ja, het is echt ongekend gewoon.
Fruit uit Zuid-Amerika, via Rotterdam verschepen naar welke plek dan ook? Daar heb je een supply chain voor nodig. De keten die een product van de producent bij de consument brengt. Rob Zuidwijk weet er alles van. Hij is hoogleraar Global Supply Chains aan de Rotterdam School of Management.
Ja, we zijn in de Waalhaven, waar nu wat imposante schepen staan. Ik vermoed dat het schepen zijn waarmee buizen op de bodem van de oceaan kunnen worden gelegd. Maar ik ben geen expert in dit soort schepen, maar wel leuk om te zien. Geeft toch een beetje het havengevoel, de fysieke componenten daarvan. Als je om je heen kijkt, zie ik allerlei verschillende activiteiten. Ik zie containers, ik zie stukgoed. Ik zie daar allerlei imposante onderdelen liggen en ongetwijfeld ook reparatie wat hier gebeurt. Dus wat dat betreft inderdaad relatief dicht bij de stad. We staan ook bij een aantal gebouwen waar ook Smartport in is gehuisvest. Een organisatie die de samenwerking tussen universiteiten en de haven ook bespoedigt.
De Waalhaven werd aan het einde van de 19e eeuw gegraven op de zuidoever van Rotterdam. Rotterdam maakte de sprong naar zuid om ruimte te maken voor de groeiende goederenoverslag, die mede was veroorzaakt door de aanleg van de nieuwe waterweg. De grote havenbekkens van de Rijnhaven, Maashaven en Waalhaven konden oneindig meer overslaan dan de kleine havens in de binnenstad.
Ja, de nieuwe waterweg is toch een van de investeringen geweest waardoor de Rotterdamse haven groot heeft mogen worden. En nu is het nog steeds de grootste haven van Europa is. In termen van tonnen die overgeslagen worden in de haven. Het maakt ook van Rotterdam de gateway to Europe. Om het in goed Nederlands. Het wil in ieder geval zeggen dat dit soort investeringen ertoe hebben geleid dat Rotterdam in fysiek volume, het aantal tonnen wat het overgeslagen aan goederen per jaar, de grootste is in de haven. Het is ook een hele grote haven. We staan hier in de Waalhaven, maar eigenlijk is dat maar het begin. Je kunt de stad nog zien, maar als je naar andere delen van de haven gaat, meer naar de zee toe, dan zie je de stad niet eens meer. Dus in die zin is de haven natuurlijk zo groot geworden dat die de stad bijna letterlijk ontgroeid is. De haven is natuurlijk aan de ene kant is het een hub, een plek waar goederen worden overgeslagen. Dat is ook de traditionele rol van de haven. Anderzijds is de haven natuurlijk ook een plek waar goederen, waar er iets mee gebeurt. Denk aan de petrochemische industrie natuurlijk in eerste instantie, maar ook andere waarde toevoegende activiteiten. Maar juist als het om die waarde toevoegende activiteiten gaat, heeft de haven ook op een andere manier een hele belangrijke rol. En dat is dat er ook informatie door die haven gaat. Er komt informatie binnen over die goederen. Met allerlei informatie worden verzameld om die goederen op een goede manier te importeren bijvoorbeeld. Om die naar de Europese markt te kunnen brengen. En die informatierol die de haven ook heeft, die lijkt steeds belangrijker te worden. En we zeggen natuurlijk graag dat we niet alleen de grootste haven, maar ook de slimste haven van Europa willen zijn. En die ambitie ligt ook wel heel sterk in die informatiestromen en in de waarde die we daaraan kunnen toevoegen als havencomplex.
In de tijd van de stukgoedoverslag ging die informatievoorziening nog heel anders, met planborden en papiertjes. De komst van de container in de jaren 60 maakt een groot deel van het stukgoed overbodig. Maar de fruitoverslag in het Vierhavengebied bleef door de vergankelijkheid van de goederen nog lang op de ouderwetse manier werken.
Ja, in principe laad ik natuurlijk die auto's met die gasten, weet je, hier liep ik natuurlijk mee aanmelden. En maandag en woensdag liep ik altijd op de veiling. De man die daar ook, zeg maar, die klanten aansprak, wat voor handel ze gekocht hebben, wat ze naar de bestemming wilden hebben, naar Frankrijk of naar België. De markt van Brussel, deze heel veel. Nou, dan ging ik bij die mensen al die bonnetjes halen na de veiling, meestal om 11:30. En die moest hij dan inchecken, zeg maar, bij de klanten waar hun het gekocht had. Dat is Citronas en Velleman en Tas en Inter en Van der Brink. En dan kreeg hij bij hun allemaal bonnen. Ja, die moest je allemaal zeg maar selecteren en op route leggen. En die moest je dan aan die jongens meegeven die dan naar die veiling kwamen voor die bonnen, voor die ritten. Ja, en die gaven dat allemaal hier bij die deuren af. Overal tallyman natuurlijk. Die telde natuurlijk alle spullen. Ja, dat was altijd een hele strijd om je pelletjes te krijgen, zeg maar. Dat is natuurlijk echt op zijn Rotterdams wel een beetje. Maar ja, op een gegeven moment, ik vond het helemaal prima, joh. Ja, het is ook wel een beetje Rotterdams, weet je wel. Weinig woorden en gas op die lolly, zeg ik altijd maar weer, weet je wel. Ja, je moest wel eens, moest je wel eens wat slikken, dat ze natuurlijk best wel een grote mond hadden. Ja, want diegene die de grootste mond had, die werd natuurlijk als eerste geholpen. Dat is echt wel een beetje havenachtig. Dus daar moet je ook wel een beetje mee omgaan. Ik was natuurlijk hartstikke jong, 15, 16 jaar. Dan denk je, wat gebeurt hier allemaal, weet je wel. Ja, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn charme. En verliefdelen leerde je natuurlijk kennen, dus ja. Dat was natuurlijk 1 en 1 is 2. En ik lag die bonnetjes overal neer. En dan zei ik van, nou, ik ben met een uurtje ga ik eens even naar die andere. Dan kom ik zo weer terug, weet je, als het heel druk was. Ja, dan vaak deze bonnetjes nog wel een beetje verschuiven. Dat je een paar plekken naar boven ging. Als je dan kwam, ben je gewoon gelijk geholpen. En daar stonden vroeger ook allemaal kranen. Hier stonden ook allemaal kranen. Om die schepen natuurlijk... vroeger was alles, die conventionele schepen, was alles natuurlijk losgeladen. En later werden dat natuurlijk pallets, maar dan werd het wel allemaal met de kraan gewoon op de kader gezet. Allemaal heftrucks en daar is het eerst allemaal die loods in. Dan werd het allemaal bij elkaar gezocht. Op elkaar gezet, de maten en soorten. En zo door die tallyman en die inkopers kreeg je natuurlijk die bonnetjes. En die konden precies zien natuurlijk wat voor maten en soort jij kreeg. En daar pakten ze die heftruckchauffeurs de pallets mee. Het is echt allemaal weg.
De infrastructuur van de stukgoedhavens, zoals de Merwehaven en de Waalhaven, is nog helemaal ingericht op de goederenoverslag. Rob Zuidwijk vertelt hoe dat langzamerhand verandert.
Die gateway, dus de kanaal en dat soort ontwikkelingen die natuurlijk hebben plaatsgevonden om de haven toegankelijk te maken voor fysieke lading. Nu zien we eigenlijk dat we bezig zijn om de infrastructuur te ontwikkelen die nodig is om de haven ook toegankelijk te maken voor al die stromen data die goed moeten worden verwerkt en goed kunnen worden gebruikt om waarde toe te voegen enzovoorts. Ja, wat ook interessant is aan de Rotterdamse haven, dat die zo groot is. En als we nu kijken naar die containers, naar die stalen dozen waar dan allerlei lading in zit, dat is zo enorm divers dat je eigenlijk niet heel specifiek kan zeggen, nou, de Rotterdamse haven, dat is een haven waar dit soort goederen nu zeg maar worden overgeslagen en worden behandeld. Het is in zekere zin heel breed. Dat is wel de kracht, dat is misschien ook de zwakte van de haven. Hoe bind je lading aan je haven als het zo algemeen is en zo veelomvattend? En dat is ook precies de discussie die we wel hebben. Als je lading wilt verrijken op een of andere manier. En dat is een lading die heel divers is. Er komen versgoederen binnen, er komen allerlei droge producten binnen. Maar enorm, van textiel tot en met computerchips, tot en met onderdelen van allerlei producten. En ook producten zelf natuurlijk. Dan heb je misschien wel te maken met de vraag, hoe ga je aan de hand van informatie toch toegevoegde waarde diensten verlenen op zo'n generiek palet aan producten. En daar moet je dus slim voor zijn, om dat op een dusdanige manier te doen dat het nog zinvol is en ook op grote schaal kan gebeuren.
Een van de slimme innovaties voor de fruitoverslag was de reefer container in de jaren 90. Koelcontainers bestonden al wel langer, maar de reefer, kort voor refrigerator, kon de toevoer van zuurstof en kooldioxide zo regelen dat het rijpingsproces van het fruit werd vertraagd.
Toen ging dat conventionele verschepen hier ook naar Rotterdam met minder, want dan kwam het reefers aan. Dus ja, we gingen containers halen in Rotterdam, op de Maasvlakte en ook natuurlijk in de Rotterdam Maalhaven. En die gingen allemaal naar Breda brengen en Waddinxveen en daar werden ze gestript. En de klanten kwamen daar de spullen zeg maar halen. Dus er ging een tussenpost tussenuit. Normaal komt natuurlijk met een schip aan, wordt het hier gelost. Komt er een vrachtwagen en die brengen het dan weer zeg maar naar een koelhuis. Nou, dat stukje werd er tussenuit gehakt en dan gingen ze dat met reefers doen. Dus ze gingen rechtstreeks of naar de klant of rechtstreeks naar het koelhuis.
Elke container past op een vrachtwagen. Elke container kan met een kraan worden opgetild. Die verregaande standaardisatie van de containers maakt dat je die processen ook kunt standaardiseren. En dat je als een soort broodjesfabriek heel snel te werk kan gaan. Het is waanzinnig dat we nu gewoon in staat zijn om 30 ton aan goederen in een paar minuten te behandelen. Terwijl als je bedenkt dat het allemaal mensen waren die met zakken rondliepen, dan praat je het over andere verwerkingstijden.
Door de mechanisering van de haven zou je denken dat er steeds minder mensen nodig zijn. Deels is dat zo. Een container op de Tweede Maasvlakte wordt bijna volledig automatisch gelost. Maar op andere punten in de keten zijn er juist tekorten. Aan shorders bijvoorbeeld, die de containers vastzetten. En aan vrachtwagenchauffeurs.
Ja, dan moet natuurlijk heel moeilijk aan chauffeurs. En iedereen heeft datzelfde probleem. En dat gaat tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer over de weg. En het is natuurlijk allemaal heel groot en alles is natuurlijk gegroeid. Nederland had in deze tijd hier in die haven, toen ik hier liep, jaren 70, 13 miljoen mensen. We hebben er nu geloof ik 19 miljoen. Ja, dat is natuurlijk in Duitsland en Frankrijk en in andere landen is dat ook. Grenzen open, Polen. Kom allemaal hierheen. Mensen moeten allemaal eten. Dus het is alleen maar gegroeid, maar ja.
Toch te weinig chauffeurs.
Ja, toch te weinig chauffeurs.
Een oplossing voor arbeidstekorten is van oudsher migratie. De vader en moeder van Sonia Diaz kwamen in de jaren 70 uit Kaapverdië naar Rotterdam voor werk en voor een betere toekomst. We spreken elkaar op de kop van Charloes, pal aan de Nieuwe Maas.
Nou ja, mijn vader en mijn moeder die zijn naar Rotterdam gekomen voor een betere toekomst. Maar het heeft ook met name te maken met in die tijd, en het is eigenlijk nog steeds zo, was het heel moeilijk om een toekomst op te bouwen in Kaapverdië. Met name op het eiland Sant Antoine, dat vooral agricultuur is. Nu wel een oplopend toerisme, maar het is nog niet. En in die tijd natuurlijk helemaal geen sprake van toerisme. En ja, puur om een betere toekomst op te bouwen hier. En ja, de haven, het waren de zeemannen natuurlijk. Dus vandaar dat ze hier allemaal in Rotterdam zijn blijven plakken eigenlijk. De eerste Kaapverdianen die kwamen aan in Rotterdam. Net na de Tweede Wereldoorlog. Dus die hebben echt letterlijk Rotterdam in puin gezien. Hebben ook letterlijk meegeholpen aan de wederopbouw van Rotterdam. Dat was dus eind jaren 40 zo'n beetje start. En dat zo is, zeg maar, die community is gaan groeien. Ik weet niet of je het verhaal kent van Presinjet Kibrat, dus het Heemraadsplein. Wat nu dus omgedoopt is tot Presinjet Kibrat, het platzakkenpleintje. En dat waren die mannen, die zeemannen die daar dan terechtkwamen. Iedereen zei van, nou, als je daar naar dat plein gaat, dan komt er op een gegeven moment vanzelf wel iemand naar je toe die jou verder helpt aan onderdak, aan werk. Want ze kwamen voor werk en 9 van de 10 keer dus gingen ze varen. En dan was er altijd wel iemand die hun hielp om, zeg maar, onderdak te hebben, maar ook om de volgende boottocht, zeg maar, te maken en zo aan werk te komen. Dus daar komt dat Presinjet Kibrat vandaan. Dus, en mijn vader heeft ook gevaren, maar wat ik begreep maar 1 keer, dat was niet voor hem weggelegd. Hij is heel ziek geworden. Dus hij is al snel blijven plakken in Rotterdam. Hij heeft bij Rijn Hotel gewerkt en uiteindelijk jarenlang bij Heineken. Waar ook heel veel Kaapverdianen, in Zoeterwoude zat dat volgens mij. En waar ook heel veel Kaapverdianen uiteindelijk werkten. Dus je hebt wel die bekende plekken zoals de Verkade, de Shell en Heineken. Zo heb je een aantal plekken waar altijd heel veel Kaapverdianen zaten. En de dames allemaal in de schoonmaak. Hè. Dus bij Dijkzicht, Sint Franciscus, waar mijn moeder werkte. Ik was natuurlijk een van de weinige Kaapverdianen hier. Er waren niet zoveel Kaapverdianen hier in de buurt. Dus ik zat ook nooit met Kaapverdianen op school. Pas toen ik naar de MAVO ging, hadden we er wel. Er was eentje, die was halfbloed, zeg maar. Die was gemixt. En nog in wat klassen hoger zaten er ook 2. Dat waren 2 broers. Maar voor de rest, ja, ik was altijd de enige. Ik moest ook altijd uitleggen wat een Kaapverdiaan überhaupt was. Niemand wist ooit wat een Kaapverdiaan was. Dus ik was wel een uitzondering altijd. Want de meeste mensen uit de Kaapverdiaanse gemeenschap die wonen in West. Dus bij Delfshaven in de buurt. En in Krooswijk trouwens, Kraling en Krooswijk zit ook een grote gemeenschap. Maar in West zit de grootste. Maar daar ben ik dus niet tussen opgegroeid. Ik zat in Charloes. Dus als mensen bij ons op visite kwamen, dan was het van ja. Of, en ze gingen naar huis en zeiden ja, we gaan weer naar Rotterdam. Want ze beschouwden Charloes niet als Rotterdam toen de tijd. Dus er is in de tijd heel veel veranderd. Inmiddels wonen hier wel heel veel Kaapverdianen in Charloes. Maar dat was, nou, wat was het toen? 1978, 79 of zo? Ja, dat was toen nog niet het geval. Nee, we waren vrij uitzonderlijk hier in deze buurt. Ja.
Sonia's ouders werkten hard. En niet altijd even gangbaar in die tijd. Ze werkten allebei.
Toen ik klein was, mijn moeder heeft natuurlijk altijd, zolang ik leef, ja, nu pas heeft ze bij Sint Franciscus gewerkt, fulltime ook. Dus toen ik klein was, ging ik daar naar de crèche. Maar ja, op een gegeven moment moest ik natuurlijk naar school. En toen, wat mijn vader heeft gedaan, die is gewoon naar de buurvrouw gegaan. Die heeft haar aangeklopt of aangebeld. Ik weet niet hoe dat gegaan is, maar die heeft gevraagd of zij op mij wilde passen. En ze heeft ja gezegd. Dus ik ben heel veel met de buurvrouw, tante Dieneke en oom Hans, opgegroeid. Ik werd daar dus morgens vroeg gebracht, want ja, het was hier vanuit Charloes naar Sint Franciscus. En mijn moeder had toen nog geen rijbewijs. Mijn vader had wel een auto, maar ja, mijn moeder ging dan met openbaar vervoer. Die was natuurlijk even onderweg. Ik werd daar 's morgens vroeg al afgezet. Enorm trots op haar dat ze dat zo heeft bereikt. Als 16-jarig meisje, zonder papieren, zonder scholing, naar Europa komen en dan uiteindelijk zo. En nu na 48 jaar mag ze eindelijk van haar welverdiende rust genieten. Ja.
Ook de haven is van oudsher een plek waar mensen zonder diploma carrière konden maken.
Ik heb geen diploma voor hoe ik een auto in moet delen of hoe ik een planning moet doen. Of ik heb een rijbewijs en 4 zwemdiploma's en een koksdiploma heb ik. En 2 Een Frans en een Duits diploma heb ik. En dan houdt het echt op. Dat heb ik allemaal verliefd leeg gewoon geleerd. Ja. En tegenwoordig heb je natuurlijk die code 95. Met dan krijg je een digitale pas. En zonder die digitale pas mag je tegenwoordig niet meer rijden. Je moet één keer in de 5 jaar moet je 35 uur scholing hebben gehad. En die zijn verdeeld in 7 uur per dag. En er zijn bepaalde onderdelen die je moet volgen, zeg maar. Maar ja, dat, en een rijbewijs halen kost tegenwoordig ook niet zo goedkoop. Een lesje met een vrachtwagen kost geloof ik €100, misschien wel meer. Dus ja, het is eer dat je zo'n papiertje hebt. Ja, een hoop bedrijven doen dat natuurlijk tegenwoordig. Die bieden dat aan, dan ter ruil van dat je daar natuurlijk de eerste paar jaar gaat werken. Ja, dat is natuurlijk wel, als je daar zin in hebt, is dat natuurlijk ideaal om dan het vak te leren, zeg maar.
Maar het zou jammer zijn als mensen met niet-universitaire opleiding geen rol meer zouden mogen spelen, kunnen spelen in de haven. Maar het is wel iets waar natuurlijk de maatschappij wel naar moet kijken. Wordt onze maatschappij niet zo ingewikkeld dat het voor heel veel mensen niet meer toegankelijk is. Een goede discussie. Wat daar ook bij speelt is, wat is eigenlijk überhaupt de menselijke factor die essentieel is voor de haven? Ook wel een interessante discussie, want als je alles maar blijft mechaniseren en automatiseren, ja, dan wordt die human factor steeds kleiner. En dat is een discussie, denk ik, die we met elkaar moeten voeren. Van wat maakt essentieel in ons totale voorbrengingsproces van producten, uiteindelijk tot aan de klant, vanaf het moment dat ze geproduceerd zijn en ze ook door havens moeten worden getransporteerd en behandeld. Wat is de rol van de mens daar? Waar voegen wij als mensen echt waarde toe? Of zijn wij eigenlijk alleen maar een verlengstuk van een machine?
Door de verandering van het werk verandert ook de stad. Gebieden als de Merwehaven staan zo goed als leeg. En verderop wordt het Vierhavengebied herontwikkeld tot woningbouw en bedrijven. Onder de naam M4H wordt daar nu, onder andere, bier gebrouwen, ontworpen en gebolderd. Hoe ziet Albert de toekomst van de Merwehaven?
Nee, dus hier de groente en fruit is natuurlijk helemaal weg. Dat komt niet meer terug. Dan hadden ze wel, hadden we iemand ingestapt die zegt van nou, die infrastructuur met die aanvoer is natuurlijk helemaal anders. Dat hebben ze natuurlijk allemaal verplaatst natuurlijk naar de Maasvlakte met die rievencontainers. Want dat is natuurlijk immens veel wat daar aankomt. Ja, en dat gaat natuurlijk allemaal rechtstreeks naar de klanten. Je hebt natuurlijk veilingen en hele grote industrieterreinen waar ze hele grote koelhuizen bouwen. En daar brengen ze alles heen gelijk. Zegt die, het is gewoon een vak tussenuit om het te versnellen allemaal. Dat zie je gewoon gebeuren. Dus het gebied is er nog wel, alleen het is natuurlijk nu verplaatst. Als je kijkt wat ze in Baandrecht aan het bouwen zijn, bij die rijen waard. En er staan natuurlijk al 3 hele grote koelhuizen aan de rechterkant. Nou, ze gaan er nou weer 2 hele grote bouwen. Dus ja, er komen natuurlijk gewoon hele grote fruitbedrijven of groentebedrijven in te zitten. Die daar een spelletje gaan doen. Een centraal punt gaan ze natuurlijk maken. Dat is natuurlijk gewoon verlegd. En aan de ene kant hebben ze dat natuurlijk wel goed gedaan. Want dat is natuurlijk van de terminal van de Maasvlakte midden in het centrum van Rotterdam moet zijn. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Zeker niet met die milieuzones. En hier mag je al niet eens met een LZV komen. Dus je kan niet 2 rivers meenemen. En daar kan je natuurlijk de A5 vanaf. En je duikt de baan er achteraf. En dat is natuurlijk veel korter.
Nou ja, ik denk dat de stad er steeds misschien weer een grotere rol krijgt, juist door die automatisering, informatisering, digitalisering. Omdat je dan ziet dat heel veel van die beroepen ook weer in de stad zelf kunnen worden uitgevoerd. Ik bedoel, als je een stuk lading moet versjouwen van het schip naar de kade, ja, dan moet je in de haven zijn. Nou, goed, die haven is opgeschoven richting zee. Maar als daar steeds minder mensen gaan werken, maar er zijn nog steeds wel mensen in de haven aan het werk, maar in de haven aan het werk wil zeggen, ze werken voor de haven, maar misschien in de stad. Dan zie je eigenlijk weer een terugkomst van toegevoegde waarden en activiteiten in de stad. Omdat die niet gebonden zijn aan die hele specifieke locatie zo waar we bijvoorbeeld nu staan.
Ik denk dat het Vlievelee wel eens een keer plat gaat. Ik denk dat dat misschien helemaal niet zo gek idee. Want er komt natuurlijk een beetje woningentekort. Ik verbaas me eigenlijk toch even goed ook wel. Want als je ziet hoe het erbij staat. Als je een bakje fruit moet halen, moet je altijd hier zijn, in deze kant. En je containertje moest hier aan de kant van de Waalhaven zijn. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal. Dat is allemaal container natuurlijk tegenwoordig. Opslag en daar komen natuurlijk nog wel schepen aan. Het grootste deel is voor me ook naar de Maasvlakte al verhuisd. Want dan hoeft het schip natuurlijk niet zo ver door te varen. Dat is ook weer voor mij goedkoper. Want dan hoeft het natuurlijk niet zo lang in die haven wachtgeld en zo te betalen. Dus ja, ik denk wel dat dit wel een beetje vergaande glorie is.
Nu er zoveel verandert, worden we ons langzaam maar zeker bewust van het erfgoed in de haven. Oude kranen staan opgesteld bij het Maritiem Museum en verhalen worden opgeschreven en doorverteld. In 2017 vertelde Sonia Diaz het verhaal van haar moeder voor het eerst in Verhalenhuis Belvedere op Katendrecht. Later trad ze met een uitgebreide versie op in het Bibliotheektheater.
Emotioneel ook, want mijn moeder vond het wel best wel eng. Die wist niet precies wat ik ging doen. Ik zei, ja, ik ga niet vertellen wat jij mij niet vertelt. Dus in die zin kan er niet zoveel fout gaan. Dus het was echt een soort van verhalen en muziek en poëzie. En eten natuurlijk, wat onderdeel is van Verhalenhuis Belvedere. Nou, in onze Kaapverdiaanse muziek, de Marne, hebben we zoveel mooie muziek die het verhaal vertelt van mensen met soldaten, hè, die dus hun land verlaten, hun lief verlaten om naar een ander land te gaan. En andersom natuurlijk, mensen in Kaapverde die mensen overal in de wereld verspreid hebben, families die nooit compleet zijn. Ja, het was zo mooi om te doen. De verhalen komen los daarna. Mensen herkennen het, want heel veel mensen hebben dezelfde reis gemaakt, zijn op dezelfde plekken geweest, op dezelfde manier ook nog eens. Dus je hoorde echt, in de zaal. Was zo leuk. En ik had echt interactie met mensen. Het is natuurlijk niet van tevoren, had ik dat helemaal niet bedacht, maar dat gebeurt dan. En het was echt super mooi. Dus ik zou het graag nog wel eens willen doen. Ja, ik had zelfs een dame, dat was toen nog in Belvedere, die kwam uit Zeeland of zo. En die zei, ja, weet je, het klinkt misschien heel suf, maar mijn moeder kwam ook vanuit Zeeland naar Rotterdam. Ik liep ook tegen allerlei dingen aan. Ik denk, ja, tuurlijk, weet je, zo heel universeel, heel herkenbaar.
Werk in de havenstad heeft altijd invloed gehad op de identiteit van de mensen die er wonen en werken. De ouders van Sonia Diaz kwamen voor een betere toekomst naar Rotterdam. En toch blijft Kaapverde aan Sonia trekken. Ze overweegt om terug te verhuizen naar het land waar haar wortels liggen. Albert Pes werkt nu op kantoor in het Westland, maar mist de drukte van de Rotterdamse kades nog elke dag. Volgende week is alweer de laatste aflevering van Geluiden uit de Delta. We vragen ons af, werkt de havenarbeider over een paar jaar alleen nog maar in de stad, achter de computer? Wat zou dat betekenen voor de haven? En we spreken met Rotterdamse schoolkinderen, de bewoners van de Delta van de toekomst. Tot volgende week! Heb jij een mooi verhaal over de nieuwe waterweg, het Scheur of de Nieuwe Maas? Deel het in woord, foto, audio of video in de gratis app Waterwalks van onze partner Ludwig. En ontdek tegelijkertijd de verhalen van andere mensen. Ga naar www.waterwalks.nl voor meer informatie. Geluiden uit de Delta is een samenwerking tussen de interuniversitaire centra Port City Futures en de Resilient Delta Initiative. Deze podcast werd gemaakt door Hidde van der Ree, Carola Heijn en mijzelf, Hilde Senema. Veel dank aan Francesca Savoldi, Maurice Jansen, Paul van der Laar, Peppy Wiersma, Ryan Holmes en Arjan van Timmeren. Ga naar de website www.portcityfutures.nl/podcast voor meer informatie.